Vanaf de Zipconomie redactie. Welkom bij Zip Talk.
Een hele goede dag en welkom bij Zip Talk, de podcast van Zipconomy. Mijn naam is Narada Bouwland en vandaag heb ik naast mij Wim Davidsen, the one and only.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent,
ja,
Wim.
Ja, ik ook.
Hugo-Jan was verhinderd.
Ja.
Dus is een soort applauswissel voor het oeuvre van Hugo-Jan hier binnen Zip Talk. Ja. Maar dan hebben we gewoon nog een nieuwe superster die we kunnen binnenhalen vandaag. Ja, dus leuk dat je erbij bent. En we gaan het vandaag hebben over ESG. En dat is wetgeving dat eraan gaat komen vanuit Europa. En daarvoor hebben we uitgenodigd Maudy Derks. En zij is CEO van Acture Group, uitvoerder en adviseur bij sociale zekerheid voor werkgevers. Goeiedag, Maudy.
Goedendag.
Jij schijnt heel veel van ESG te weten, mogen we dat zo zeggen?
Dat mag je zeggen, maar we gaan kijken of dat zo is.
Ja, ja precies. Dat gaan we vandaag testen. Voor de mensen die er niet iedere dag mee bezig zijn. ESG, waar staat het voor? Wat is het?
Nou, ESG staat voor Environmental, Social en Governmental. Ja. Governance, sorry. En dat betekent dat je eigenlijk een aantal richtlijnen hebt waar je aan moet voldoen als werkgever, als bedrijf, rondom environment, dus klimaat, uitstoot, dat soort zaken.
Ja.
Wat je makkelijk kan doen, of in ieder geval herkenbaar is. Het stukje social gaat veel meer over mensen en bedrijf, mensen en werk, dat soort onderwerpen. Wat een veel meer fluïde verhaal is.
Ja.
En governance is eigenlijk iets wat zeker in Nederland ook altijd al wel heel goed geregeld is. Dat gaat over je governance en je maatregelen, dat je niet twee petten op hebt of dat er allerlei zaken door elkaar heen lopen.
Ja, ja dus dit gaat er allemaal aankomen. Hè. Dit is voor in ieder geval voor grote organisaties van belang om hier iets mee te doen. Maar volgens mij voor onze luisteraars ook van belang, omdat zij in de keten van onder andere die grote organisaties zitten. En daar op een gegeven moment dus vragen over zouden kunnen gaan krijgen.
Nou, ik zal je vertellen, eerst maar even wat er op je afkomt sowieso als grote werkgever, als groot bedrijf. Over het boekjaar 2024, waar we nu in zitten, ben je als beursgenoteerde onderneming met meer dan 500 werknemers al verplicht om rapportages op te leveren in 2025.
Ja.
Die moeten worden goedgekeurd door je accountant, dus door je controlepraktijk. In 2025. Over boekjaar 2025, als jij een werkgever bent die meer dan 250 werknemers heeft, een balanstotaal heeft van 25 miljoen tenminste en meer dan 50 miljoen euro omzet, heb je diezelfde verplichting ook weer met die controlerend accountant die daarop moet aftekenen. Dat is er, hè, dat staat vast, dat moet gebeuren. Je ziet daar ook heel accountancy wereld zich enorm op voorbereiden of al op voorbereid zijn. Tegelijkertijd wat je ook ervaart, als ik dan even naar onszelf kijk, naar Acture, word je inmiddels ook al overstroomd met allerlei formulieren van allerlei klanten, leveranciers of wat dan ook. Die zeggen van, hoe doe jij het nou met ESG? En wat zijn jouw carbon neutral maatregelen die je dit jaar gaat nemen? En wil je dat even invullen? Wat dat dan voor een effect heeft op je uitstoot die je had en die je nu hebt. Dus als je niet oppast, dan word jij straks zeg maar een soort van speelbal van iedere klant waar je mee te maken hebt of iedere leverancier waar je mee te maken hebt, die voor zichzelf in zijn keten ook moet aantonen dat hij goed bezig is.
Ja, ja, dus het is echt wel van belang om dit op de radar te hebben. Want het komt er hoe dan ook aan, vroeg of laat. Dus liever in control dan dat je achter de feiten aanloopt. Volgens mij is dat wat je wil zeggen.
Ja.
Gaan we zo meteen verder over praten. Maar Wim en ik gaan eerst eventjes naar onze headlines.
Zip Talk Headlines.
En nu staat Wim bekend om het goed kunnen vreten van cijfers. Iedere dag weer. Ik lees het met heel veel plezier steeds. Met welke cijfers zou jij vandaag willen beginnen?
Ja, ik wil natuurlijk beginnen met kerstverse cijfers. We zijn dit jaar inmiddels al best ver in.
Ja.
We hebben al carnaval gehad. We hebben de wintersportvakantie al achter de rug. En we zijn weer begonnen. Mm-hmm. En we hebben ook de eerste cijfers. Flexcijfers van 2024 binnen. Vorige week binnengekomen. De ABU Marktmonitor. Een omzetstabilisatie, 0% groei en 8% minder uren dan een jaar geleden. En dat was toch best wel even een klap.
Ja.
Want er was opgerekend dat er wat minder krimp zou zijn en een klein beetje omzetgroei. We hebben ook gezien in december was er ook omzetgroei. 5% meer euro's verdiend door de uitzendsector. En dat mooie plusje is dus weer weggevallen in januari.
Okay.
We zitten echt in zo'n periode van er is geen recessie, maar er is ook nog geen wind in de rug. Het is echt een hele rustige periode. En dat is voor uitzenden dus blijkbaar nog niet zo goed op dit moment.
Ja.
Tegelijkertijd kregen we ook de vierde kwartaalcijfers van de detacheerders binnen, van de Vereniging voor Detacheerders Nederland. Ja, en die lieten een mooi plus zien van bijna 4% ten opzichte van een jaar eerder. En over het hele jaar zijn ze uitgekomen op een groei van 7% omzetgroei.
Ja,
ja, dit is echt flex voor de toekomst. Hè? Ja. Detacheren, zekerheid voor de medewerker, maar ook variatie in projecten. En de cijfers laten zien dat uitzenden het nog steeds moeilijk heeft. En dat detacheren, ondanks al die stagnatie in de economie en vorig jaar ook wat recessie, dat net iets beter loopt.
Ja, ja, en hoe verhoudt zich dan dat tot de recessie waar we dan nu uit zijn, volgens mij, toch?
Ja, eigenlijk als je uit een recessie komt, dan gaat er van alles groeien en dan denken werkgevers eerst, ik ben nog niet zo zeker van deze groei, dus ik ga eerst eens wat uitzenders naar me toe halen en dan ga ik wat uitzendkrachten inhuren.
Ja.
En dat gebeurt dus nog niet.
Okay.
Er is nog eigenlijk niks aan de hand. Het krimpt niet echt, maar het groeit ook nog niet. We zitten echt op een hele luwe plek op dit moment in de economie.
Oké, dan gaan we volgende maand weer kijken.
Ja, naar absoluut. Ja.
En dan nog meer cijfers, ja.
Ja, een heel kleintje, een opstapje. Ja, want, ja, okay. En dit gaat over de ZZP'ers. We hebben weer meer ZZP'ers eigen arbeid dan de kwartalen daarvoor. We zitten nu op 1.070.000 ZZP'ers eigen arbeid. Dat zijn er echt heel veel. Dat was een groei van 2,3% ten opzichte van een jaar eerder. Inmiddels is bijna 11% van alle werkenden is ZZP'er eigen arbeid.
Okay.
En er is natuurlijk heel veel over te doen. En de demissionair minister is daar ook al heel lang mee bezig om met die, ik moet even spieken, want het is een hele lange naam, die wetverduidelijking, beoordeling, arbeidsrelatie en rechtsvermoeden, om die de Kamer in te krijgen, dat de Kamer daar wat van gaat vinden. En dan kan die, zou die in het eerste kwartaal volgend jaar 2025 voorgesteld kunnen gaan worden.
Ja, ja.
Nou, daar komt nu een rem op, want we hebben natuurlijk in het vierde kwartaal gezegd tegen die minister in de internetconsultatie. Eigenlijk zien we dat niet zo zitten zoals die er nu ligt, die tekst.
Ja.
Er zijn toen heel frappant op de 11e november, de 11e van de 11e, zijn toen ook 1111 opmerkingen binnengekomen.
Okay.
Dat was nog nooit gebeurd. En eigenlijk zei ongeveer 1100 van die opmerkingen, nee, dit is geen goed idee. We willen dat anders zien. Dat kwam uit allerlei verschillende hoeken.
Ja.
Die minister heeft toen gezegd, dat ga ik eens bestuderen, wat dat allemaal betekent. En die heeft ons vorige week laten weten, ja, dat wordt toch wel ingewikkeld om in dit tempo door te pakken, zodat we volgend jaar in het eerste kwartaal hier wat van kunnen gaan vinden.
Ja.
Dus ZZP groeit gewoon stevig door en de wet en regelgeving heeft grote moeite om er te komen.
Ja. Ja, en dan volgens mij nu met een nieuwe politieke wind in de Tweede Kamer wordt het extra lastig. Die zijn er ook niet per se. NSC is niet per se voor.
Nee.
Opknippen heb ik gehoord.
Nee. En dat zijn toch allemaal van die dingen die staan nu wel ter discussie. Moet je dat lage tarief, moet je dat dan niet splitsen van de rest van die ZZP'ers? Ja, dat is weer een extra besliscriterium waar de politiek moeite mee gaat krijgen.
Ja.
En in ieder geval nu even zegt van even voet van het gas en even bijremmen.
Nou, die gaan we in de gaten houden.
Ja.
Ja, en dan van de ene politieke controverse naar de andere. De WTTA, Wet ter Beschikkingstelling Arbeidskrachten. Daar zie ik dat er allerlei kritiek komt op de uitvoerbaarheid of op de effectiviteit. Wat is het laatste nieuws wat jou betreft daarover?
Het laatste nieuws is dat iedereen vanuit alle hoeken wordt geroepen. Dit wordt een administratief gedrocht. Iedereen wordt hier moe van. Iedereen moet dingen doen waar die geen geld mee kan verdienen. En dus zegt eigenlijk iedereen uit de polder, zegt nu, ja, maar wat gaan we hier nog mee bereiken dan?
Ja.
Dit is veel te veel geregeld voor ondernemers.
Ja, voor de niet-problematische ondernemers, die zijn er het meest mee.
Die doen al hun best. Die worden al op allerlei mogelijke manieren eigenlijk keurig netjes aan de lijn gehouden. En die spelen dat spel al goed. Je kan rustig zeggen dat uitzenden de best gereguleerde vorm van flex is in Nederland. En er komt er nog een pakketje regels overheen.
Ja.
Overigens zou ik het best wel interessant vinden, een aantal consequenties ervan. Want nu gaan we ook zien wat er wordt uitgezonden en gedetacheerd door andere partijen dan uitzenders en detacheerders.
Ja, ja, precies.
Door ICT-consultants, die eigenlijk toch niet zozeer consultant zijn, maar meer detacheren.
Ja, 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 ja. Dus ja, maar dat vind jij leuk. Ja, hè? De analytici vinden het leuk. Ja.
Betere inzichten.
Ja, ja.
Dat is een heel verpante. Maar zoals het er nu uitziet, gaat dat gebeuren. Ja. Zeker weten doen we het pas in de loop van het voorjaar. Dus we hebben nog een paar maanden onzekerheid over deze wet.
Ja.
Maar als die er komt, dan gaat dat heel veel meer extra werk opleveren. Zonder dat dat per se het goede van het kwade scheidt.
Ja. Ja, nou, dus twee redenen om Den Haag in de gaten te houden.
Absoluut, absoluut.
En dan de laatste. Heb ik in de wandelgangen gehoord dat equal pay nog niet overal van toepassing is.
Nee. Nou blijkt dus ook onder ZZP'ers dat tariefverschil te bestaan.
Okay.
Vorige week onderzoek van KNAP, of in opdracht van KNAP, de bank, voor ZZP'ers. Vrouwelijke hoogopgeleide ZZP'ers hebben gemiddeld genomen 13% lager uurtarief dan mannelijke hoogopgeleide ZZP'ers.
Ja, ja.
Dus ook in zeg maar onze wereld is die equal pay nog niet gerealiseerd. En dat is niet het enige, want ze ontdekten ook dat die vrouwelijke ZZP'er ook minder pensioen opbouwt.
Ja.
Nou, als we willen dat iedereen hetzelfde potentieel heeft, hetzelfde toekomstperspectief, ja, dan begrijp ik ook weer niet hoe we hier weer zijn gekomen. Ja. Dat ook ZZP'ers op een lager tarief uitkomen.
Ja, ja. Oké. Okay.
Daar moeten we wat aan doen.
Ja, ik wou net zeggen. En wie zou je wat aan moeten doen? De werkgever? Ja, dan moeten de vrouwen beter onderhandelen. Hoe fixen we dit?
Ja, ik weet niet of jij daar een idee over hebt. Maar ik denk dat het is ook een beetje mannetje-vrouwtje verhaal.
Ja.
Ik denk dat heel veel mannen veel agressiever in de onderhandeling zitten. En dus een paar procent meer eruit weten te peuteren dan de wat minder agressieve mannen en de vrouwen. En dat is een beetje een zwart-wit interpretatie van mijn kant. Maar ik geloof wel dat dat ook een rol speelt.
Maudie, wat denk jij?
Ik denk dat als je kijkt in de historie en als je kijkt naar alle onderzoeken, dat inderdaad mannen meer geneigd zijn om voor zichzelf te onderhandelen en vrouwen meer geneigd zijn om voor iemand anders te onderhandelen.
Ja.
En dat daar een gedeelte van het verschil wel uit te verklaren valt, zowel op salarisniveau als bij ZZP'ers en tarieven rondom opdrachten.
Ja. Ja, maar ik denk dat grote organisaties hebben hier toch ook gewoon beleid voor, hè? Dat je of iemand nou ZZP of in dienst is, dat iedereen in een soort gelijke functie evenveel moet krijgen, ongeacht of het een man of een vrouw is. Maar zijn we? Want ik vind het wel een fors verschil, hoor.
Ja,
Wim, wat jij,
ik vind het ook een heel fors verschil. 13%, dat gaat echt ergens over.
Ja.
Ik denk toch dat een man uiteindelijk dan zegt van ja, oké, dat kunnen dan jouw regels zijn, maar dan kom ik niet.
Ja.
En dan zit die hiring manager, die zit met een probleem.
Ja.
En dan gaat hij toch maar bovenop het protocol betalen.
Ja. Ja. Oké. Okay.
Dat soort gedoe.
Ja. Ja. Nou, als iemand een idee heeft wat de oplossingsrichtingen hiervoor zijn binnen de luisteraars, laat het vooral weten, want dat vind ik interessant om eens een keer over door te praten.
Eén dingetje nog, volgens mij. Ik las afgelopen weekend een ander onderzoek. Er worden nog steeds vrouwen in procedures afgewezen, omdat ze volgens de inhurende partij, of de potentieel inhurende partij, te lief, te aardig, te vrouwelijk, te representatief zijn. Dat soort gekke woorden spelen nog steeds een rol in sollicitatieprocedures. Ja, ja, ja. Dus het is ook wel een mentaal-cultureel ding aan de mannenkant, denk ik.
Ja, ja,
misschien moeten we toch eens een beetje echt equal gaan doen. En niet dit soort gekke dingen zeggen. Want dat is ook wel onderdeel van die 13%, denk ik.
Dat is makkelijk scoren voor mannen op mannelijke criteria.
Ja.
Daarom zijn we immers mannen.
Ja.
Maar misschien moeten we anders naar die criteria gaan kijken en die anders formuleren. Ja. En dan, dat is volgens mij ook een deel van de oplossingsrichting.
Denk het ook.
Oké. Hey, zullen wij doorgaan naar ESG?
Lijkt me heel interessant.
Ja, Maudy, je had net al een voorschotje genomen op die tijdlijnen. Hè? Dus even samengevat in mijn eigen woorden. Grote organisatie, vanaf 500 man groot, wordt getoetst op wat die Hoe de organisatie er dit jaar uitziet en waar die dan aan moet voldoen voor het volgend jaar. En voor
ja, beursgenoteerd moet rapporteren.
Ja, ja.
Dus beursgenoteerd moet over dit boekjaar in zijn jaarverslag een rapportage opnemen. En dat vloeit weer voort. Buiten ESG hebben we nog een heleboel andere afkortingen. Maar dat vloeit voort uit Europese richtlijnen. En die heette, officieel heet die CSRD.
Ja, ja,
en dat
ja.
staat voor Reporting Directives in Europa.
Ja, dus alle grote jongens en grote meisjes, die moeten als eerst.
Ja.
En dan naarmate de organisatie kleiner wordt, dan volgt dat later, hè, in 2026.
Ja, 26, 28, dat zijn de lijnen nu.
En dan zeg je, er moet dus eerst gerapporteerd worden in ieder geval.
Ja.
Dus dan kan het zijn dat als je beursgenoteerd bent, dat jouw aandeelhouders er dan iets van vinden. Ja. Maar is dat een beetje het mechanisme wat ze dan voor ogen hebben? Van, dat je dat zelf rapporteren, zodat men er iets van kan vinden? Of...
Ja. Nou ja, wat je ziet, ik was laatst op een bijeenkomst met een aantal bedrijven. Waar zowel CEO's als eindverantwoordelijke ESG binnen organisaties aanwezig waren.
Mm-hmm.
En ook ontwikkelingen daaromheen. En een van de dingen die in principe staat vastgesteld, bijvoorbeeld in die CSRD-verplichtingen, die rapportageverplichtingen, is dat je eigenlijk gelijksoortige woorden moet gaan gebruiken in je tekst,
ja.
zodat je daarop heel makkelijk te benchmarken bent.
Ja, ja.
En dat is echt wel een hele bijzondere ontwikkeling, want dat betekent dat je zegt van ik zeg even carbon neutral of uitstoot daarin. Vergelijk voor mij 100 jaar verslagen van alle beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in de olie. Zeg maar even wat, ja. hè? En daarmee krijg je dus een heel ander inzicht in hoe bedrijven zich daarop verhouden met elkaar.
Ja.
En juist dat benchmarken, daar zit eigenlijk impliciet achter van, ja, je wilt natuurlijk niet het slechtste jongetje van de klas zijn. Het is transparant, het is openbaar. Ja. Er is nog wel een discussie over wat dat dan doet met concurrentiegevoelige informatie. Mm-hmm. Maar uiteindelijk door die transparantie en die vergelijkbaarheid, ja, ga je gewoon zien dat bedrijven daarna gaan acteren, omdat je, ja, nou, je wilt gewoon niet onderaan het rijtje staan.
Ja, 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 ja. Dus het is een goed begin, zou je kunnen zeggen. We gaan eerst even zorgen dat je goed rapporteert daarover. Ja. En dan kan de buitenwereld kan dan een mening daarover gaan vormen.
Nou dat ja, er is, zijn twee dingen, denk ik, waardoor het belangrijk is dat het nu in één keer ook in zo'n stroomversnelling komt.
Mm-hmm.
Dat is inderdaad die transparantie. Maar wat nog belangrijker is dat het geen vrijblijvende verplichting is, maar dat je accountant of een ander iemand die mag controleren. Maar in 9 van de 10 keer is dat dan toch de controlerend accountant. Dat die ook moet aftekenen, ook op dat stukje rapportage. En die moet daar dan dus van iets van vinden.
Ja.
En we weten allemaal, als het gaat om grote ondernemingen, dat accountants daar ook steeds zorgvuldiger in worden wat ze allemaal aftekenen.
Ja.
Dus door dat te doen, leg je ook een veel duidelijkere verplichting neer bij het bedrijf, bij de instelling, om ervoor te zorgen dat het daadwerkelijk ook aftekenbaar is en dus controleerbaar en verifieerbaar. Want dat zijn eigenlijk de enige criteria waarop een accountant dat kan doen.
Ja, en dan zeg je dus als ik het goed begrijp, dus wat je zegt, dat moet kloppen. Hè? Dat is wat de accountant gaat doen. Maar de accountant gaat niet een waardeoordeel vellen over of jij milieutechnisch voldoende doet, lijkt me.
Nee, dat klopt. Wat de accountant, die volgt inderdaad in eerste instantie sowieso het proces.
Ja.
Dus die zegt van, ik kan het volgen. Ik zie wat je doet. De einduitkomst. Het is niet zo dat hij controleert of de einduitkomst klopt. Maar hij vindt er niks van. Dus hetzelfde als dat een accountant er ook niks van vindt. Ja, in het kader van het voort kunnen zetten van de onderneming, vindt hij wel iets van hoe hoog jouw verlies zou zijn.
Ja.
Maar hij vindt niks van jouw bedrijfsvoering. Hij gaat niet tegen jou zeggen van, misschien zou je eens deze markt kunnen gaan verkennen. Nee, dat is niet zijn rol.
Nee, de accountant niet.
Nee, de accountant gaat dat niet doen. Maar juist vanuit die transparantie, dus dat effect wat er dan nog achteraan komt.
Ja.
Ja, daarin ga je heel veel, en dat is een beetje mijn vermoeden waarom het ook echt best wel snel veel meer effect zal hebben dan alleen maar voor die ene specifieke onderneming die per ongeluk aan die criteria voldoet. Hij moet ook verifieerbaar laten zien dat in die keten waar hij actief in is, of in de keten waar hij onderdeel van is, of in de keten waar jij per ongeluk onderdeel van bent, omdat jij aan het leveren bent aan zo'n onderneming, dat het daar ook klopt. En dat gaat hij bij jou neerleggen.
Ja, ja. Dus je kunt op een gegeven moment de vraag dus afwachten, hè? Want de meeste van onze luisteraars zijn of opdrachtgever van flexbedrijven, uitzenders, detacheerders, MSP's, nou, noem maar op. Ja. Of ZZP'ers. Hoe zitten de ZZP'ers hierin? Krijg die ook? Kan ik de vraag ook verwachten als ZZP'er van Jonarada? Hoe draag je bij aan onze, weet ik veel.
Ja, je weet het niet.
Milieubewust,
hè?
Nou ja.
Nee, het gaat ook heel vaak over environmental. Hè, waarbij je uiteindelijk ook, dat ook het meest uitgesproken is natuurlijk nu met alle klimaatdiscussies daaromheen. En ik denk niet dat je als individuele ZZP'er nu al heel erg snel een soort van groen keurmerk moet gaan halen.
Ja.
Ik denk wel dat met name de MSP's hier een mooie rol in zouden kunnen pakken. Om ervoor te zorgen dat zo ook op geaggregeerd niveau er wel een aantal datapunten beschikbaar kunnen worden gesteld aan opdrachtgevers. Waardoor zij weer kunnen zeggen van kijk eens, dit hebben we ook afgedekt en dit is ook controleerbaar en verifieerbaar te maken.
Ja, oké, dus als ik aan de opdrachtgevende kant zit, is het sowieso even goed om te kijken of dit binnen mijn organisatie al speelt. Want dat zou het wel moeten zijn, lijkt mij. En dan moet je denk ik ook zorgen dat je de juiste vragen stelt dus aan jouw leverancierslandschap hierover. Dat gaat er sowieso aan komen.
Ja.
En dan zitten we meteen bij de andere kant. De uitzender, de detacheerder, de MSP, die moeten dus op voorbereid zijn dat hij hier vragen over gaat krijgen.
Ja.
Oké. Even zien, dus voor iedereen in die driehoeksverhouding is dit relevant. Wat voor stappen zouden de mensen hiervoor moeten zetten? Want zeker als ik nu in intermediaire land zit, wat moet ik doen? Moet ik het lezen? Kijken in hoeverre het van mij op toepassing is? Of moet ik advies gaan inwinnen? Wat zou je willen adviseren aan onze luisteraars?
Nou, laat ik wat wij hebben gedaan. En eerst zijn we heel diep gaan zuchten.
Ja.
Want in eerste instantie denk je van, mijn god, weer een administratieve lastendruk die er gewoon bij komt. We zijn natuurlijk ook maar gewone ondernemers die proberen om het allemaal goed te doen.
Ja.
En het dagelijks voor elkaar te krijgen. En dan ga je op een gegeven moment ga je nadenken over van ja, maar wacht even. Als je er nou in verdiept en je kijkt naar wat nou de impact is en hoe je jezelf zou kunnen categoriseren. Iedereen gaat heel erg snel naar die E. He, want dat, okay. dat is gewoon een heel dichtbij fenomeen. Daar gaat het ook de hele tijd over.
Ja.
Terwijl wat wij hebben gedaan, wij hebben op een gegeven moment gezegd van oké, als wij onszelf kwalificeren, dan zijn wij eigenlijk, is ons grootste kapitaal is de mens. Mm-hmm. Het human capital is datgene wat zorgt dat wij waarde gaan toevoegen aan andere werkgevers. Vanuit onze dienst die we verlenen door ervoor te zorgen dat er verzuimreductie tot stand komt. Dat verzuim goed begeleid wordt. Mensen er gewoon weer terug kunnen naar hun werk.
Ja.
Dus feitelijk zit je in die S.
Ja.
En die S, dat is een interessante, want die is heel fluïde. Als je dus gaat zoeken naar van oké, wat zijn nou de regels rondom de S? Dan vind je daar eigenlijk heel weinig in. En dat betekent, daar kan je naar twee manieren naar kijken. Dan kan je zeggen van nou, als ik er weinig van vind, dan hoef ik er weinig aan te doen. Maar je kan ook zeggen van, maar wat nou als ik nou daarin mijn eigen schabloon ga maken, waarmee ik eigenlijk ook gewoon, gebaseerd op die transparantie en dat inzicht en dat verifieerbare, voldoe aan al die criteria van dat controleinstituut wat daar zijn stempel op moet zetten. Maar daarmee ook mijn eigen inhoud gewoon heel goed voor het voetlicht kan brengen.
Ja.
En daarmee dus kan laten zien van hey, wij focussen op de S. Dat is ook een keuze die we echt bewust hebben gemaakt halverwege dit jaar. Of afgelopen jaar, 2023 natuurlijk. Hebben we echt bewust gezegd van oké, door te focussen op de S. En dan komen er nog een heleboel andere termen omheen rondom dubbele materialiteit en allerlei analyses die je moet maken intern enzovoort. Daar kan ik zo nog wel even wat over zeggen.
Ja.
Maar door op die S te focussen, mag je je ook, en dat is onze overtuiging, mag je ook zeggen van dan doen we dus niet meer dan wat noodzakelijk is, op die E en op die G. Want dan gaan we toch niet het verschil maken.
Ja.
En op het moment dat je er zo naar kijkt, dan wordt dus uiteindelijk wordt het een ondersteuning van je core business. Waarin je kan zeggen van, hé, maar als ik daar nou in ga excelleren,
ja,
dan ga ik automatisch eigenlijk ook die ESG-verplichting goed invullen. En daarmee tegelijkertijd, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn klanten, waarde creëren en toevoegen in het geheel.
Ja, oké.
Okay. Dus we hebben het meer gekeken als van, nou, hoe kunnen we nou van dat enorme, nou, dat enorme, die enorme berg aan informatie. Want als jij ooit een, je zou voor de gein zou eens moeten beginnen met het uitprinten van de richtlijnen.
Ja.
Nou, dat mag niet meer tegenwoordig, want er moet een heel bos moeten daarvoor omgekapt worden. Dus daar ga je al.
Ja.
Maar dat zijn zulke pakken papier.
Ja.
Nou, dat belemmert natuurlijk heel erg hoe je er denkt van, hoe kan ik nou hiermee omgaan? Want ja, ik word allerlei verplichtingen worden over mij heen uitgestort. Terwijl op het moment dat je kan zeggen van, ja, maar de conclusie is dat mijn core business eigenlijk gewoon een hele mooie bijdrage kan leveren. En ik daarmee alleen maar beter gemotiveerd ben om dat goed te gaan doen. Ja, ja, dan werkt het eigenlijk alleen maar positief.
Ja, ja. Dus jij zegt bij die S, daar ligt een kans voor een organisatie.
Ja, en zeker ook in dit werkveld. Hè? Dus ja, ook voor uitzenders, flexondernemers, detacheerders.
Ja, want grotendeels MSP, dus allemaal S. Dienstverlenende organisaties. Ja. Dus je kan, dus wat je zegt met die E, hè? Dus die staat voor environmental. Dus het aantal dingen wat je daar binnen kunt doen is eigenlijk beperkt. Je kan een beleid hebben, jongens, we printen niet met z'n allen niet al te veel. We vliegen zo min als mogelijk en helemaal noodzakelijk.
Ja, nou telt vliegen niet mee voor je carbon footprint. De auto's wel, maar vliegen niet. Hè? Ja, dat las ik toevallig afgelopen week.
Die vliegtuiglobby, die is sterk.
Die is goed, hè?
Jongen. Ja,
daar kunnen ze bij de Flex nog wat van leren.
Ja, precies.
maar even spaas bezuiten. Ja. Je impact op E of op G is gewoon heel beperkt. Als jij gewoon een normale onderneming drijft in inderdaad dat human capital field, werkveld, dan maak je daar niet het verschil.
Ja.
He, je zou hooguit nog een keer tegen de schoonmaakers kunnen zeggen van, joh, gebruiken jullie ook wel environmental friendly, kopen jullie in en bewijs dat is aan mij. Maar het is allemaal een beetje spijkers op laag water. En ja, natuurlijk ga je zorgen dat je wagenpark voor je account managers, dat je daar alleen nog maar elektrisch of hybride in rijdt. Ja. Weet je, allemaal waar. Maar je grootste impact zit in je core business. En op het moment dat je daar op die S kan zorgen dat je daar, zeg maar in je concepten en in je ontwikkeling daarvan ook naar je klanten toe die toegevoegde waarde kan gaan leveren. Ja, dan wordt het in één keer leuk.
Ja, ja. Laten we dan nog even
op ingaan. Gezegd, ik had nooit gedacht dat ik dat ooit zou zeggen, hoor. Dat het dan in één keer leuk zou worden. Maar het is echt zo. Het is echt zo.
Ja, want volgens mij heeft Wim ook wel over die S een uitgesproken mening. Maar dan wil ik heel even die G nog even met je afvinken, want dat is dan governance, als ik het goed begrijp. Is dat dan maar heel klein?
Nee, dat is heel
beperkt. Goed bestuurderschap, geen corruptie of hoe
precies,
zit dat?
Precies, antifraude, dat soort dingen. Eigenlijk wat eigenlijk bij de meeste, zeker dit niveau onderneming is dat allemaal al lang en breed beschreven.
Ja. Oké. Okay. Hoe kijk jij hier naar Wim? Want je bekijkt meestal vanuit de economische kant, ook naar de driehoeksrelaties en de arbeidsmarkt. Wet en regelgeving, dan probeer je zo links en rechts even te bukken van Amsterdam.
Ja.
Maar hoe zie jij dit? Zitten er ergens kansen voor mensen die naar ons luisteren?
Mijn eerste reactie was precies als die van Maudie. Wet en regelgeving, weer een enorm pakket uit Brussel. Al die Europese landen ingeduwd.
Ja.
En dat moet. En als je klein bent kun je nog 2 jaar bukken. Maar dan moet je toch.
Ja.
En als je pech hebt, dan vraagt je opdrachtgever al een jaar eerder. Kom maar door, laat me zien wat je allemaal doet en hoe je dat beheerst. Maar als je dat even, als je de eerste schrik en de eerste woede, de eerste emotie van je afzet en je laat die S op je inwerken, social,
ja
dat is wat Maudy zegt. Dat is onze core business. Wij gaan over mensen.
Ja.
We doen het met en voor mensen. En die willen we zo goed mogelijk tot hun recht laten komen, laten floreren.
Ja.
En dat doen de goede bureaus. Elke dag, elke seconde van de dag opnieuw. En die S helpt jou een soortje van, hè, dat is mijn interpretatie, die helpt jou om dat te doen en om aan te kunnen tonen aan je opdrachtgever en aan alle controlerende instanties. Kijk, ik ben er goed mee bezig. Dit is wat er uitkomt dankzij mijn bemoeienis. En een heel simpel voorbeeld wat dat betreft. Ja. Op landelijk niveau hebben we nu een ziekteverzuim van gemiddeld net boven de 5%. Mm-hmm. En dat was voor corona langjarig 4%.
Okay.
Dat is 1 punt verschil, oftewel 20% meer ziekte dan voor corona. Dat is een enorme lastenpost. Ja. En als je dan ook nog eens inzoomt op jongeren, voor jongeren is het nu al heel gewoon dat je een burn-out hebt op je 24ste of 27ste. Ja. Wij doen van alles niet goed in de maatschappij en in onze organisaties.
Ja.
En het is natuurlijk doodzonde om je menselijk potentieel op die manier in brand te steken en te verspillen. Dus als er ook maar iets is waarmee je jezelf kan dwingen om structureel en procedureel andere stappen te zetten, zodat je dat verzuim en ook dat mentale verzuim beetje beter kan beheersen, zodat die mensen weer beter tot hun recht komen, minder last hebben van alles en nog wat, dan zeg ik dan, als dat helpt, gaan we dat doen.
Ja, dus dit is vanuit de drijfveer wetgeving hebben we het hierover.
Ja.
Maar vanuit bedrijfseconomisch idee en goed werkgeverschap zitten hier wel
gaat
haakjes
echt
in.
Kunnen helpen.
Ja,
absoluut. En ik vind ook altijd, dat je uitzender of detacheerder of MSP of ZZP-bemiddelaar bent, dan moet je altijd net iets meer je best doen op het gebied van werkgeverschap. Of dat nou tijdelijk of vast is, dat doet er wat mij betreft niet toe. Jij gaat je opdrachtgever laten zien, kijk, zo ga je met mensen om.
Ja.
Zo motiveer je ze, zo achterhaal je wat ze willen, wat ze kunnen, wat ze durven, wat ze nog moeten ontwikkelen. Wij gaan dat faciliteren en inspireren. Nou, deze S in ESG geeft ons een soort van wettelijk fundament om dat te gaan doen.
Ja.
Dus als je dacht van, nou, liever niet, dan kun je nu denken, oh ja, ik moet. Ik ga dit doen.
Ja, maar dit
laat
is ook
je
een soort,
inspireren door Wim.
Ja.
Nou, wat ik even een voorbeeld en even vanuit een andere perspectief. Maar wat ik zei, ik was laatst bij zo'n bijeenkomst met allerlei verschillende bedrijven. En een van de personen die ik daar sprak, die was verantwoordelijk voor kwaliteit en ESG binnen een suikerwarenfabriek.
Okay.
Nou, denk je, okay, suikerwarenfabriek. Maar zij hadden dus hun afvalverwerker.
Ja.
Er komt echt best wel veel afval vrij bij suikerwaren. Ook veel dierlijke afval. Hun afvalverwerker was dus proactief naar hun toegekomen. En had gezegd van, kijk, ik ben jouw afvalverwerker. Ik denk na over wat mijn toegevoegde waarde is. En ik ga jou niet alleen jouw afval fantastisch verwerken, maar ik ga er ook voor zorgen dat jij transparant, inzichtelijk, toetsbaar van mij rapportages krijgt die jij kan meenemen naar jouw jaarverslag, waarin jij kan laten zien dat jij het hele proces en het hele traject daarmee onder controle hebt.
Ja.
En dan creëer je dus in één keer een partnership wat veel verder voert dan alleen maar, de ene afvalverwerker ten opzichte van de andere afvalverwerker.
Ja.
Omdat je een verdieping maakt in datgene wat jouw product is, waar jij jouw toegevoegde waarde in genereert.
Ja. Ja.
En als je dan kijkt naar de rol in de driehoek, hè, als het gaat om flex, detacheren, MSP. En we hadden het net over equal pay. Hè, equal pay voor ZZP'ers. Je kunt je dus voorstellen dat je daar een rol in neemt.
Ja.
Dat je zegt van, ja, weet je, we hebben het onderzoek van KNAP gezien. Nou, 13% voor dezelfde functie, 13% andere tarief. Bij ons niet. Kijk maar. En dat kan je ook laten zien.
Ja.
En daarmee heb je dus ook weer een stukje, zowel naar het individu, maar ook naar de opdrachtgever, een stukje rechtvaardiging voor de inzet.
Ja, en nu moeten ondernemers toch blijven worden. Want dan heb je het over toegevoegde waarde. Dan heb je het over onderscheidend vermogen. En dat is qua adoptie van dit soort plannen ook wel lekker om op die manier positief naar te kijken. Eens.
En wat ik er ook mooi aan vind is dat we hebben ook op een ander vlak, hebben we het steeds vaker over brede welvaart. Dit past daar vlekkeloos in.
Ja.
Dus we gaan onze hele maatschappij gewoon een klein beetje vooruit helpen. Als we hier gaan focussen op die S.
Ja.
Dat gaat ons echt helpen.
Dus het zijn niet alleen maar slechte ideeën die uit de
Nee, helemaal niet. Als je van die eerste schrik en woede bent bekomen, dan zul je zien dat er iets moois onder ligt.
Ja, ja. En dan even als we het hebben over onderscheidend vermogen, propositieontwikkeling. Hoe doe jij dat dan, Maudy? Hoe heb jij dit als kans begrepen?
Uiteindelijk, wat wij nu, wij zijn zeg maar onderweg naar. We hebben de afgelopen jaar hadden we ons 15-jarig bestaan. Dat is ook een mooi moment om wat even terug te kijken.
Ja.
Nou, dan zie je dat je 15 jaar geleden geleden was je uitvoerder van de ziektewet, hè, privaat uitvoerder van de ziektewet. Op dat moment was minder dan 1% van alle werkgevers in Nederland was eigen risicodrager voor de ziektewet.
Okay.
15 jaar later is rond de 50% van de werkgevers van Nederland eigen risicodrager voor de ziektewet. En daarmee zie je dus dat je in staat bent geweest om een service toe te voegen die wordt geapprecieerd door werkgevers, waardoor zij een keuzemogelijkheid hebben. Maar daarmee heb je ook een ontwikkeling gemaakt door die jaren heen, waardoor je eigenlijk steeds verder naar voren toe beweegt. Dus niet alleen maar meer verzuim, niet alleen maar meer kijken naar van hoe kunnen we iemand nou weer snel en goed terugbrengen naar inzetbaarheid, naar werk. Maar uiteindelijk de volgende stap, en dat wordt natuurlijk ook gedreven door allerlei de demografische ontwikkelingen, ik bedoel, gaan ze niet allemaal meer opnoemen, want die weten we inmiddels wel. Maar daarmee zie je dat er veel meer behoefte ook is aan ondersteuning van werknemers door de werkgever om hun capaciteit beschikbaar te blijven houden en om die inzetbaarheid en die vitaliteit goed te houden. Die verder gaat dan alleen maar op het moment dat de verzuim aan de orde is.
Ja.
Nou, die stap naar voren, dat hebben wij in ons concept Total Welfare Management genoemd. Wat betekent dat je zowel binnen de omgeving van de werkgever een aantal dingen organiseert waar mensen toegang toe krijgen. Als het gaat om een mediatheek waar ze terecht kunnen als ze stressklachten ervaren, of een 1-op-1 coachingsgesprek wat ze kunnen organiseren. Allemaal eigenlijk ingericht zodanig dat het niet zo ver hoeft te komen.
Ja.
Want we hebben gezien dat het verzuim is op zich een veelkoppig monster. He, er is niet maar één oplossing. Er is ook niet maar één oorzaak. En juist door in zo'n soort van holistische aanpak eigenlijk rondom die werkgever heen hem allerlei toegang te bieden tot ondersteuning, breed van financieel naar dus financiële fitheid, naar mentale fitheid, naar fysieke fitheid, naar carrière fitheid, wat eigenlijk allemaal onderdelen zijn van potentieel verzuim,
ja,
oorzakers van potentieel verzuim. Als je dat willen wij verder brengen en daar willen wij werknemers via hun werkgever toegang toe geven, zodat ze daarmee ook beter en langer en met meer plezier aan het werk kunnen blijven.
Ja. Nou, heel, heel mooi gezegd, want dan heb je vanuit de problemen die jij dagelijks oplost voor jouw klanten eigenlijk een kans gecreëerd om veel dieper het probleem in te gaan, om eigenlijk de problemen voor te zijn van jouw opdrachtgevers.
Ja. En het mooie is,
ja,
want dan is de cirkel rond natuurlijk, daar komt dus ook een rapportage uit,
ja,
die je dan weer voor je ESG-verplichtingen kan gebruiken.
Ja, ja, nou perfect. En dan is de cirkel rond. Ja,
ja, precies.
Nou, mooi. En daarmee wil ik eigenlijk afronden met jullie goedkeuring. Wim, dankjewel. Hopelijk zie ik je gauw nog een keer.
Hoop toch.
Maudy, jij ook weer bedankt. Laten we dit ongeveer één keer per jaar doen. Want volgens mij was de vorige keer iets meer dan een jaar geleden. Ja,
goed gemiddelde.
Ja, ja, dus leuk dat je er was. En hou voor de rest zipconomy.nl in de gaten over wat er nog meer straks te melden valt over de ESG. Nou, als je meer wil weten over het nieuws wat we vandaag besproken hebben, kijk dan op zipconomy.nl. Daar kun je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Volg verder Zipconomy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify of Apple Podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.